hopen vanmiddag verder te gaan met het onderwijs zoals dat tot ons komt vanuit de Heidelberger Catechismus. En het gedeelte dat we willen lezen, waarop dat mede is gegrond, is 2 Korinthe 5 vanaf vers 1 tot en met 10. Dat is de schriftlezing. 2 Korinthe 5 en daarvan de eerste 10 verzen.
Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonenden in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Geliefde gemeente, ik neem u in gedachten mee naar een plaats in Zweden. In Lapland ligt een plaats met de naam Kiruna. En wanneer we daar een kijkje zouden nemen onder de aarde, onder in de grond, onder het dorp Kiruna, dan zouden we daar waardevolle materialen aantreffen. Ertsen, ijzerertsen, kostbare grondstoffen die worden opgedolven om tot een goed doel te kunnen dienen. En elke nacht, jongens en meisjes, klinken er grote explosies onder de grond in Kiruna. Om 1:30 s'nachts wordt er met dynamiet een grote ontploffing tot stand gebracht om zo een doorgang te forceren tot die kostbare stoffen daar diep onder de grond. Maar dat geeft trilling, dat begrijpen we wel. De aarde beeft en dat is niet alleen ondergronds, maar dat is ook merkbaar boven de grond. En het wachten is op de eerste gebouwen die zullen instorten daar in Kiruna. En daarom heeft men besloten om dat hele dorp te verhuizen. En u hebt het in de achterliggende weken kunnen lezen dat ook de kerk, de grootste kerk van Kiruna, is verhuisd. Een kerk van hout die zitplaats biedt aan 800 mensen. Een kerk van 40 meter hoog, hij is in zijn geheel opgetakeld en geplaatst op een wagen en zo stukje bij beetje van de ene plaats naar de andere plaats verplaatst. Het ging langzaam en moeizaam, 5 kilometer slechts in 2 dagen, maar zo werd de kerk van de ene plaats naar de andere plaats gebracht, naar zijn nieuwe huis, naar zijn nieuwe thuis. Gemeente, ligt daarin ook niet een geestelijke les opgesloten? Dat de kerk eenmaal verhuist. Dat de kerk eenmaal verhuist van dit aardse leven naar het eeuwige leven. Dat de kerk met een hoofdletter eenmaal thuiskomt. En inderdaad, dat gaat soms moeizaam. Want we hebben het heel hardelijk gelezen net. Herhaaldelijk zei Paulus het, wij zuchten. Hij zegt het in Romeinen 8, hij zegt het ook in 2 Korinthe 5, wij zuchten. Maar toch komt Gods kerk eenmaal thuis. Het is de oude dominee Doornenbal, u hebt ongetwijfeld wel eens van hem gehoord, de predikant uit Oene, die het vaak zei, zij wie heimwee hebben, komen thuis. Het is een uitspraak van een Duitse leek een dominee die hij aanhaalde, een dominee uit de 18e eeuw. Maar door Nabal nam die woorden vaak in de mond. Zij die heimwee hebben komen thuis. En het is een prachtig thema voor vanmiddag. Wie heimwee hebben komen thuis. Prachtig thema voor de catechismusprediking op grond van zondag 22. En die zondagsafdeling willen we eerst lezen met elkaar. Zondag 22, vraag en antwoord 57 en 58. We lezen het met elkaar. Allereerst vraag en antwoord 57. Wat troost geeft u de opstanding des vlezes? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag en antwoord 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu, het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover, gemeente, de lezing uit ons leerboek, troostboek, de Heidelberger. En zoals gezegd schrijf ik als thema boven de verkondiging, wie heimwee hebben, komen thuis. Drie gedachten. Allereerst gebracht bij Christus. We zien dat in het eerste gedeelte van vraag en antwoord 57. Want we lezen dat de opstellers belijden dat de ziel, maar ook het lichaam opgewekt zijnde, bij Christus zullen komen. Gebracht bij Christus. Opgenomen tot Christus. Vraag en antwoord 57, het eerste deel. In onze tweede gedachte letten we erop gelijkvormig aan Christus. Vraag en antwoord 57, het tweede gedeelte. Want we lezen daar aan het slot dat Gods kind aan het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En daar resteren nog vraag en antwoord 58 en daar schrijven we bij gemeenschap met Christus. Want daarover gaat het in die vraag en antwoord. Dus allereerst gebracht bij Christus, gelijkvormig aan Christus en tot slot gemeenschap met Christus en dat alles onder het thema. Wie heimwee hebben, komen thuis. We zijn toegekomen in ons leerboek aan de laatste twee belijdenissen die we zojuist ook hebben horen voorlezen. De laatste twee belijdenissen binnen de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Zo klinkt het dan ook. In vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vlezes? Het is de ene laatste belijdenis van de 12 artikelen. Wat troost u? De wederopstanding des vlezes. Het gaat hier dus allereerst over vlees, de opstanding van het vlees. Dan moeten we allereerst helder krijgen wat dat vlees hier voor betekenis heeft. We zouden jongens en meisjes kunnen denken aan vlees zoals wij dat kennen, zoals wij dat kopen bij de plaatselijke slager of in een supermarkt. Vlees dat we net misschien hebben aangesneden of dat vanavond nog hopen te doen. Vlees dat je kan eten. Vlees zoals we dat ook in de Bijbel gegeten zien worden tijdens grote maaltijden. Vlees dat ook daadwerkelijk afkomstig is van dieren, offervlees. Dat vlees wordt hier niet bedoeld. Een andere Bijbelse betekenis die we vaak toekennen aan vlees is onze oude zondige natuur. De laatste keer toen we stilstonden bij de Heidelberger, hebben we het gezegd dat Gods kind altijd te strijden heeft tegen de zondige aard die overblijft. We hebben het met elkaar gelezen in vraag en antwoord 56. Dat Gods kind levenlang te strijden heeft met die zondige aard, die zondige natuur. Wij noemen dat vaak vlees. De strijd tussen vlees en geest. De oude natuur die nog parten speelt. Het zondige vlees. Maar ook dat wordt vanmiddag niet bedoeld. Als het hier gaat over de opstanding van het vlees, dan wordt hiermee bedoeld het lichaam van Gods kind. Het daadwerkelijke fysieke lichaam van Gods kind, dat zal eenmaal opstaan. En dat geeft nu, gemeente, daar moeten we goed op letten vanmiddag, dat geeft nu troost. Op andere plaatsen in de catechismus wordt gevraagd naar het nut of naar de baten. Wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Wat nut u de opstanding van Christus? Wat nut u de hemelvaart van Christus? Het nut, de baten, wat levert het op? Wat hebt u eraan? Wat hebben wij eraan? Dat is ook goed, dat is ook rijk. Maar hier wordt gevraagd naar de troost uit de opstanding van het vlees. En wanneer we kort op ons laten inwerken, gemeente, wat nu de dood teweeg brengt, dan begrijpen we ook waarom die troost nu zo nodig is. Want wat doet de dood? Wat doet die onverbiddelijke dood? Wel, al mediterend in achterliggende week kom ik tot de conclusie dat de dood eigenlijk op drie manieren scheiding aanbrengt. Allereerst brengt de dood scheiding aan tussen lichaam en ziel. We hopen daar zo nog wel meer van te horen. Scheiding brengt de dood aan tussen lichaam en ziel. Het lichaam verdwijnt in de aarde. De ziel gaat naar de Here. Nogmaals, we hopen er zo meer van te horen. Scheiding tussen ziel en lichaam. Maar de dood, gemeente, brengt ook scheiding aan tussen degenen die wij liefhebben en onszelf. De dood brengt scheiding aan, ja, snijdt als het ware bloedbanden door. Wanneer we een vader of moeder moeten wegdragen naar het graf, wanneer we een kindje moeten missen of misschien wel meerdere kinderen hebben moeten missen, wanneer we zonder een broer of zus verder moeten gaan en hem of haar grafwaarts hebben moeten dragen. De dood brengt ook scheiding tussen hen die een bloedband aan elkaar hebben. Snijdt de bloedband door. Maar de dood snijdt ook liefdesbanden door. En er zitten vanmiddag velen in de kerk die het weten, wat het is om een geliefde man of een geliefde vrouw te moeten missen. Iemand die ze hebben lief gekregen. Intens. Iemand met wie ze als het ware vergroeid zijn, sterk en innig verbonden. Ja, de dood brengt scheiding op die drie verschillende manieren. En dan begrijpen we ook, gemeente, dat er troost nodig is. Grote troost. En nu is het vorige week gebeurd dat er ergens in een stadion van ons land, tijdens de voetbalwedstrijd, door de scheidsrechter het spel werd stilgelegd. Tijdens de 17e minuut. Waarom, jonge mensen? Omdat Lisa uit Abcoude is vermoord op brute wijze. Lisa 17 jaar is geworden. Lisa graag naar Ajax ging. En daarom werd die voetbalwedstrijd stilgelegd. En in de 17e minuut werd er hard geapplaudisseerd. Dat is de troost die de wereld biedt. Een applaus vanaf een voetbaltribune. Dat is de troost die de wereld biedt. En dan wordt er een stille tocht georganiseerd. Daar troost men elkaar mee. En gemeente, we gaan er vanmiddag niet boven staan. Zo bedoel ik dat niet. Zo moet u het ook echt niet opvatten. Ik sta er niet boven. Maar dat is nu de schrale troost van de wereld. En een ander troost zich met de gedachte dat onze dierbare een sterretje wordt ergens aan het firmament. En weer een ander troost zich met de gedachte dat onze ziel overgaat in, ja, ik zeg maar gewoon hoe het is, gemeente, in een dier of een ander mens. Voordat ik naar Apeldoorn ging, heb ik mijn propedeuse moeten halen, HBO theologie, en toen moest ik iemand interviewen in een stupa, een boeddhistische tempel. En het was een alleraardigste meneer die ik interviewde, maar terwijl we bezig waren met dat interview kropen de muizen over de grond. Ja, zegt hij, die laten we in leven, want dat zou zomaar een grootvader of een grootmoeder kunnen zijn die daar kruipt over de grond. Het is bittere ernst, gemeente. Het wordt geloofd, de reïncarnatie. Daar troost men zich mee. Maar wat troost geeft u de opstanding des vlezes? Wat is de christelijke troost? Ja, laten we maar naar het antwoord gaan. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Staat een komma, ik zet nu voorlopig een punt. Dat mijn ziel, zo lezen we het, dat mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Gaan de opstelders van de catechismus hun boekje hier niet te buiten? Ze spreken over de ziel. Dat hebben we net niet beleden. Toen we net de 12 artikelen voor horen lezen, toen ging het over de opstanding des vlezes. Toen ging het niet over de ziel. Gaan de opstelders van de catechismus hun boekje te buiten door te spreken over de ziel? Nee. Want de opstellers van de catechismus hebben zich geplaatst gezien tegenover een front. De wederdopers. En wat geloofden de wederdopers in de tijd van de catechismus? Ja, die geloofden in de zielenslaap. Ik bedoel het opnieuw in bittere ernst, gemeente, maar er zijn velen van ons, oud en jong, die werken met laptops. En een willekeurige laptop die heeft een slaapmodus, een slaapstand. Dan druk je op slaapmodus, wordt het scherm zwart, kun je de laptop dicht doen en dan komt hij in een soort sluimerstand. Nu, die wederdopers, die dachten dat wanneer een mens sterft, dat die ziel als het ware in een soort sluimertoestand terechtkomt. Dat die ziel van niks meer meekrijgt tot op de jongste dag. De zielenslaap wordt het genoemd. Zielenslaap. De opstelders van de catechismus hebben zich daar hevig tegen verweerd en beginnen daarom te spreken over de ziel. Een ander front, en dat kennen we ook wel in onze tijd, dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Die tot op de dag van vandaag beweert dat er drie mogelijkheden zijn. Hel, hemel of vagevuur. En kom je in het vage vuur, dan kunnen anderen nog voor je bidden, zodat je de overstap mag maken, een doorgang mag maken naar de hemel. Het vage vuur, een tussentoestand, waar de ziel een poos kan verblijven, totdat die ziel verder mag gaan. Onbijbels. Ik heb er eens wat teksten bijgezocht die de Rooms-Katholieken aandragen. Allereerst een tekst uit 2 Maccabeën, een apocrief boek. Maar ook een tekst uit 1 Korinthe 3 vers 15, waar het helemaal niet gaat over het vage vuur. En ook zeggen de Roomsen, ja, er zal niets onreins in de hemel komen. Dat lezen we heel duidelijk in Openbaring 21. Ja, maar dat wordt niet bedoeld, gemeente. Dat de mens als het ware nog gezuiverd moet worden voordat ze de hemel kunnen binnengaan. Zeker, er komt niets onreins in de hemel. Maar dan gaat het over zij die gewassen zijn door het bloed of zij die niet gewassen zijn door het bloed. Die komen er niet in. En die gewassen zijn komen er wel in. Dat gaat niet over het vage vuur. Nee, wat belijden wij met Gods woord en wat belijden we met ons leerboek? Dat de ziel van stonden aan, meteen na het sterven, meteen bij het sterven, dat de ziel van Gods kind meteen naar Christus gaat. Meteen. Wat zegt de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Niet morgen, niet overmorgen, heden. Wat zegt Stefanus als hij bedolven wordt onder een regen van stenen? Heer Jezus, ontvang mijn geest. Wat zegt Openbaring 14, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Niet vanaf volgende week, van nu aan, tot in de eeuwigheid. Van stonden aan, gemeente, wanneer Gods kind Sterft, gaat de ziel terstond naar Christus. En hoe wordt Christus hier genoemd in ons gedeelte? Haar hoofd. En dat is ernstig vanmiddag. Want hoofd en lichaam horen bij elkaar. En daarom moet ik het aan het eind van de eerste gedachte aan u, aan jou vragen. Bent u een levend lidmaat van het lichaam van Christus? Enkele weken geleden hebben we er nog bij stilgestaan, dat lichaam van Christus. Bent u een levend lidmaat van het lichaam van Christus? Hoe kunt u dat weten? Hoe kun jij dat weten? Dan is Christus uw hoofd. Dan is Christus jouw hoofd. Wat doet een hoofd, jongens en meisjes? Door middel van het hoofd wordt alles bestuurd. Als we gezond zijn, dan bewegen onze handen en dan kunnen we onze tong en onze mond bewegen, onze ogen. We bewegen het vanuit het hoofd. Alles wordt vanuit het hoofd bestuurd. Alles. Nu mag ik vragen, wordt alles in uw leven bestuurd? Door Christus? Door het hoofd? Op uw werk, in uw gezin, in jouw vrije tijd, staat alles onder beheersing van de Heer Jezus? Alles? Of probeer jij alles onder beheersing van Christus te stellen? Is dat uw verlangen? Als het nog niet zo is, moet het wel anders worden. En als het niet anders wordt, gemeente, vindt er nog een vierde scheiding plaats. Ik heb er drie genoemd, vindt er ook nog een vierde scheiding plaats. En dat is dat we dan voor eeuwig van Christus verwijderd zullen worden. En daar kan ik ook alleen maar van stamelen. Daar kan ik ook moeilijk woorden aan geven, wat dat zal zijn. Maar we kunnen nog een levend lidmaat worden. Heden, vandaag, zo u zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u toch leiden. Gebracht bij Christus. Onze tweede gedachte gelijkvormig aan Christus. Ons troostboek gaat verder. Dat niet alleen mijn ziel, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden zal. Wanneer de Heer Jezus terugkomt op de wolken, op de jongste dag, dan zal de ziel van Gods kind, die terstond bij het sterven naar Christus is gegaan, weer samengevoegd worden met het lichaam. Lichamen die door de vlammen verbrand zijn. Lichamen soms die door de dieren verscheurd zijn. Lichamen die vaak door de tand destijds vergaan zijn. Al die lichamen, door de wonderlijke hand van de Heere, zullen tot leven gewekt worden en zullen samengevoegd worden met de ziel die al bij Christus is. Ja, wat zegt het leerboek? Dat ook dit mijn vlees. Het is een woord van Job, Job 19, waar Job ook wijst als het ware op zijn vlees, op zijn lichaam, dat hij vanuit zijn vlees God zal aanschouwen. Maar daar moeten we vanmiddag goed op letten, gemeente. Ook dit mijn vlees. Ook dit mijn lichaam. Dit lichaam. Dit lichaam. Waarom moeten we daar goed op letten? Ja, laten we dan eerst teruggaan naar de geschiedenis. Daar hebben we ook al eerder iets van gehoord. Maar de Grieken die hadden een bepaald beeld bij het lichaam. De oude Grieken die beschouwden het lichaam als een gevangenis, als een kerker, iets waar de ziel in gevangen is. En wanneer een mens sterft en de ziel dan loskomt van het lichaam, dan wordt de ziel als het ware bevrijd, zo dachten de oude Grieken. En daardoor, dat voelen we wel aan, werd dat lichaam als het ware minderwaardig. Dat lichaam deed er niet meer toe. Het was maar een omhulsel, hield alleen de ziel maar bekneld. Het was iets waar je van af moest. Het lichaam deed er niet toe. En nu naar onze tijd. Voor velen gemeenten wordt het lichaam overgewaardeerd. We moeten er allemaal jong uitzien. We moeten er allemaal goed uitzien. Botox, haarimplantaten. Voor altijd jong, forever young, jonge mensen. Je moet er goed uitzien. Daar hebben we tegenwoordig ook tempels voor. Kijk maar naar de verschillende sportscholen. Nee, ik zeg niet dat je niet mag bewegen, dat je niet naar een sportschool mag gaan. Maar als we soms zien, gemeente, wat daar gebeurt, dan krijgt dat bijna goddelijke trekken. Dat mensen zichzelf verheerlijken. Dat ze hun lichaam als het ware aanbidden. Dat er foto's worden gemaakt, soms voor de spiegel in zo'n sportschool. Men verheerlijkt het lichaam. En voor altijd jong, een overschatting van het lichaam. We kunnen het lichaam ook onderschatten. Hoe dan? Wel, wanneer we ons lichaam verwaarlozen. Wanneer we niet letten op onze voeding. Wanneer we niet letten op voldoende rust. Wanneer we een ongezonde levensstijl aan de hand leggen. Dat is gewoon praktisch onderwijs, gemeente. Praktisch onderwijs. Wanneer we roofbouw plegen op ons lichaam. En waarom benadruk ik dit? Niet om activistisch te preken of om op een platte manier te preken. Maar het gaat in onze Heidelberger, het gaat vanmiddag over dit mijn lichaam. Dat lichaam doet er dus toe. Het is niet om het even hoe wij ons lichaam zien en hoe wij met ons lichaam omgaan. Dat is niet om het even. Het is dit mijn vlees. Wat zal daarmee gebeuren? Dat zal door de kracht van Christus opgewekt worden, met de ziel worden verenigd, zo hebben we net gezien. Kunnen we dan daar nog iets meer over zeggen wat er dan gebeurt? Ja, dat zegt de Heidelberger ook. Het slot van vraag en antwoord 57. Dit lichaam zal aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden, wanneer we een kind van hem geworden zijn. Niet gelijk, dat staat er niet. Wij worden nooit gelijk aan Christus, maar wel gelijkvormig. Wat betekent dat? Kunnen we daar nog iets meer van zeggen vanmiddag? Daar kunnen we wel iets meer van zeggen op grond van Gods woord. Allereerst dit, dat het lichaam van Christus een echt lichaam was. Thomas, jongens en meisjes. Thomas kon de Heer Jezus aanraken. Ik geloof niet dat hij het gedaan heeft. Maar de Heer Jezus zei, kom maar met je vinger. Kom maar kijken. Raak me maar aan. Een lijfelijk lichaam. En de Heer Jezus na zijn opstanding heeft ook voor de ogen van de discipelen vis en honinggraten gegeten, en ik bedoel dat met alle eerbied, maar dat voedsel werd ook opgenomen in zijn lichaam, dat viel niet op de grond. De Heer Jezus was geen geest of een spooksel. Christus had daadwerkelijk een tastbaar lichaam, lijfelijk, fysiek. Je kon het aanraken, je kon het voelen. Zo zal ook Gods kind een lijfelijk lichaam, een lichaam krijgen dat tastbaar is, voelbaar. Dat is de continuïteit, als ik een moeilijk woord mag gebruiken. Dat is een doorgaande lijn. Maar er is ook discontinuïteit. Er is ook iets wat anders is. Ja, want wat zegt het leerboek? Het lichaam zal gelijkvormig worden aan het heerlijk lichaam van Christus. De Heer Jezus had namelijk na zijn opstanding een verheerlijkt lichaam. Hij kwam bij de Emmausgangers, verdween ook zo uit hun gezicht. De Heer Jezus kwam door gesloten deuren. De Heer Jezus werd eerst ook niet herkend door zijn leerlingen, door zijn volgelingen. Christus had een verheerlijkt lichaam. Kijk, en dat staat Gods kind nu ook te wachten, gemeente. Een verheerlijkt lichaam. Dat moet ook wel. Dat moet ook wel. Want met het lichaam wat ik nu heb, kan ik de Heer Jezus niet ontmoeten. Dit mijn lichaam, jawel. Maar het moet wel verheerlijkt worden. Want ik kan zoals ik nu ben, zoals ik hier sta, nooit God onder ogen komen. Nooit. Als Jesaja in Jesaja 6 een glim krijgt in de hemel en God ziet op zijn heerlijke troon, dan bewegen de deurposten van de tempel, maar dan beeft Jesaja zelf ook. Wee mij, roept hij het dan uit, want ik verga. Ik ben een man van onreine lippen, ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Ik kan nooit bestaan voor die heilige God, ik blijf niet overeind. Kan niet. En om nog een ander voorbeeld te gebruiken, Johannes op Patmos, hij kende de Heer Jezus, hij had bij Christus aan zijn borst gelegen, maar wanneer Johannes geconfronteerd wordt met de opgestane, verheerlijkte Christus op Patmos in al zijn luister en majesteit en heerlijkheid, valt Johannes als een levenloos op de grond. Gemeente, de Heere is een verterend vuur. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ik kan hem nooit zoals ik nu ben met mijn aardse lichaam hem onder ogen komen. Nooit. Maar, en dat is de andere kant, ik zou zijn liefde ook niet volledig kunnen dragen. Zijn heerlijkheid, zijn goedheid, als de Heere dat volledig zou uitstorten in mijn aardse lichaam, zoals ik hier nu sta, wij zouden het niet kunnen dragen, gemeente. Echt niet. En er zijn wel eens momenten in het leven van Gods kerk, wanneer de Heere liefde uitstort in hun hart, dat ze het als het ware moeten zeggen: Heere, houd alstublieft wat in. Houd alstublieft wat in. Of neem me op in uw heerlijkheid, maar ik kan het bijna niet meer dragen. En als u Jonathan Edwards een beetje kent, dan weet u dat u... Jonathan Edwards ook op een hele lyrische manier gesproken heeft over het uitstorten van de liefde in het hart van Gods kind. Edwards had daar een gave voor gekregen. En ik moest denken tijdens de voorbereiding aan Mozes, gemeente. Mozes, hij vraagt eerbiedig aan de Heere, wanneer de Heere tegen hem heeft gezegd dat hij met het volk Israël zal optrekken. Toon mij uw heerlijkheid. Toon mij uw heerlijkheid. Mozes krijgt een plaats in de steenrots. God gaat aan hem voorbij. Mozes ziet de achterste delen van de Heere. En hoe komt hij dan terug van de berg, kinderen? Hoe komt hij dan terug van de berg? Stralend. Het volk kan hem bijna niet meer aanzien. Mozes moet zijn aangezicht bedekken. Zo'n heerlijkheid straalt hij af, omdat hij iets van de heerlijkheid van God gezien heeft. Gemeente, wanneer wij verheerlijkt worden, dan alleen kunnen wij die heerlijke majesteitelijke God onder ogen komen. Anders zouden we, ja, mag ik het zo zeggen vanmiddag, ik kwam die uitspraak tegen in een oude catechismusverklaring. Anders zouden we smoren in de liefde. Anders zouden we smoren in de liefde. Dan blijven we niet overeind. Echt niet. Kunnen we niet dragen. Maar wel wanneer het lichaam heerlijk gemaakt is, gelijkvormig aan het lichaam van Christus. Is er herkenning in de hemel? Kan een vraag zijn die leeft bij een ouder of een jongere. Herkennen we elkaar in de hemel? Moeilijke vraag. Ik denk, gemeente, ik wil voorzichtig spreken vanmiddag. Ik denk dat er een bepaalde mate van herkenning zal zijn. Maar niet zoals hier. Niet zoals hier op de aarde. Denk alleen maar aan iemand die hertrouwd is en die dan in de hemel met eerbied gesproken weer een geliefde tegenkomt met wie hij of zij is getrouwd geweest en daarna weer met een ander is getrouwd. We begrijpen wel dat dat zou heel ingewikkeld worden als we diegene weer zouden zien. We zouden ook kunnen terugdenken aan een lijdensweg, een sterfbed, aan negatieve herinneringen. Ik geloof, gemeente, dat er een bepaalde mate van herinnering en van herkenning, moet ik zeggen. Een bepaalde mate van herkenning zal zijn. Maar niet zoals wij elkaar nu zien en herkennen. Niet op die manier. Nog één keer Job. Nog één keer Job. Job zegt, ik weet mijn verlosser leeft en ik zal hem aanschouwen. En dat zegt Job nadat hij 10 kinderen verloren heeft. 10 kinderen verloren. Maar Job spreekt dan niet over die 10 kinderen. Job zegt, ik zal hem aanschouwen. Het zal God zijn. God zal zijn alles en in alle. Het zal gaan om hem. Om hem alleen. Ten diepste. Gemeente, begaan naar onze laatste gedachte. Gebracht bij Christus, gelijkvormig aan Christus en tot slot gemeenschap met Christus. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Letten we goed op, gemeente. Het gaat hier over gevoel. Zeker gevoel kan ons bedriegen. We moeten ons niet altijd door gevoel laten leiden. Kan een slechte raadgever zijn. Maar we moeten ook van de weeromstuit niet zeggen vanmiddag dat gevoel er niet toe doet. Gevoel doet er wel degelijk toe. Want we horen hier vanmiddag dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ja, het gaat hier over een begin van de eeuwige vreugde. Dat nademaal ik nu. Nu. Wij zijn geneigd om als het gaat om het zalige hemelleven ver vooruit te kijken. Dat is ook begrijpelijk, want we hebben het over de jongste dag. Maar de Heidelberger die verlegt als het ware onze blik en neemt ons mee naar het hier en nu. Nademaal ik nu. Er wordt in het leven van Gods kerk wel eens een voorsmaak ervaren van het eeuwige leven dat wacht. Denk maar, jongens en meisjes, aan de geschiedenis van de verspieders die naar Kanaan gingen. Dominee van Waltzum heeft er vorige week ook nog naar verwezen. Toen die verspieders terugkwamen, toen hadden ze een grote druiventros bij zich. Een druiventros die niet te tillen was. Op dit moment groeien er prachtige druiventossen achter de pastorie. Heerlijke druiven, maar dat zijn maar trosjes, zouden wij zeggen. Kun je een hand houden. Maar die druiventros die uit het land Kanaan kwam en die verspieders meenamen, daar waren 2 mannen voor nodig. Die moesten die tros dragen, zo zwaar was die druiventros. En wanneer de Israëlieten daar een druifje van proefden en smaakten, dan proefden ze iets van het beloofde land dat hen wachtte. Dus die druiven waren een voorsmaak. Denk ook maar aan Mozes. Hij wordt door de Heere God opgenomen op een berg, meegenomen op een berg, gebracht op de bergtop. En dan mag Mozes, hoewel hij het beloofde land niet mag binnengaan, dan mag Mozes een blik werpen over het beloofde land. Het zuiden, woestijn van Judea. Het noorden, Galilea. Hij krijgt een blik over dat land dat het volk Israël eenmaal zal binnengaan. Hij krijgt een blik in het beloofde land. En daarbij, gemeente, blikt Mozes als het ware over de Jordaan heen. Letterlijk moet ik zeggen, blikt hij over de Jordaan heen. Hij blikt zo in het beloofde land. Zo gebeurt het ook wel eens in het leven van Gods kinderen. Dat ze als het ware over de doodsjordaan heen mogen blikken. En dat ze rechtstreeks een blik krijgen van dat zalige hemelleven. Dat ze daar iets van proeven. Dat ze daar iets van smaken. Dat ze daar iets van ervaren. Een beginsel. Nademaal ik nu. In de kerk, tijdens een psalm, tijdens een preek, tijdens een avondmaalsbediening. Misschien maar een enkel woord. Misschien thuis tijdens de stille tijd, wanneer de Heilige Geest overkomt, dat er iets wordt geproefd van dat zalige hemelleven dat nog uitstaat. Na de maal, ik nu. Die in mij gelooft, zegt Christus, heeft eeuwig leven. Dat begint hier, dat begint nu, wanneer we een kind van hem worden. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord en in geen mensen hart opgeklommen is. U hoort hier gemeente, eigenlijk kunnen we van dat hemelleven niet zeggen, niets. Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe dat hij op enig moment is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs, zegt hij. Maar wat zegt Paulus als hij dan als het ware weer met beide benen op de grond staat? Ik heb onuitsprekelijke dingen gezien. Het is niet geoorloofd om daar iets van te zeggen. Nee, Paulus moet zelf zwijgen. Paulus kan niet onder woorden brengen hoe dat paradijs eruit ziet. Die derde hemel, dat zalige hemelleven. Hij kan het niet onder woorden brengen. Gemeente, onze categorieën, onze manier van denken, de dimensies waar wij in leven, de tijd en de ruimte, het laat ons niet toe om ook maar enigszins te bevatten hoe dat zalige hemelleven zal zijn. Daarom geloof ik ook dat de Bijbel vooral zegt wat er niet is. Geen honger. Geen dorst, geen rouw, geen tranen, geen verdriet, geen moeite, geen zorg. Vooral wat er niet is. En daarom wordt hier ook 1 Korinthe 2 vers 9 aangehaald. Hetgeen het oog niet heeft gezien, hetgeen het oor niet heeft gehoord, wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. En waar loopt het dan op uit, gemeente? Wat is dan het slot van deze catechismusafdeling? En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Dat is het doel. God voor eeuwig te prijzen. Ik zeg niet dat Gods kerk daar altijd beleeft. Maar dit zou het doel moeten zijn. God voor eeuwig te willen prijzen. Gemeente. En in het bijzonder vanmiddag degenen die de Heer hebben liefgekregen. Zien we hier naar uit? Kennen we dit verlangen? Om God voor eeuwig te prijzen. Want laten we maar heel eerlijk zijn. Wat kunnen we soms ook last hebben van het lichaam? Er zijn er die niet naar de kerk kunnen komen, vanwege hun lichaam. Er zijn er die niet naar de kerk durven komen, vanwege hun psyche, bang voor grote mensenmassa's, mensenvrees. Er zijn er die vanwege, laten we het maar heel praktisch maken vanmiddag, gemeente, die vanwege rugklachten moeite hebben om in een kerkbank te zitten. Er zijn er die misschien vanwege vermoeidheid niet een volledige dienst uit kunnen zitten. Er zijn er die de dominee niet meer kunnen zien. Er zijn er die de predikant moeilijk kunnen verstaan, die aangewezen zijn op een ringleiding. En misschien zegt u, ik zou zo graag meezingen uit volle borst die prachtige psalmen, ook van vanmiddag weer op het bordje. Maar het gaat niet meer, want ik ben hees geworden, krijg het er niet meer uit. Wat kunnen we, gemeente, last hebben van ons lichaam? Toch? Wat kan Gods kind daar ook last van hebben? En mag ik dan, voordat we zo meteen amen gaan zeggen, ook nog een andere lijn trekken? Als het gaat om ons lichaam, ja, dan kunnen we soms ook last hebben van dat zondige lichaam. Ja, laat ik die lijn toch trekken. Want er wordt heel vaak gewaarschuwd vanaf de kansel voor verslavingen. En dat moet. We gaan de zonde niet goed praten, gemeente. Maar laten we er goed oog voor hebben en houden. Dat Gods kind ook daadwerkelijk gebukt kan gaan onder een verslaving. Pornoverslaving. Gokverslaving. Alcoholverslaving. Wat kan Gods kind ook gebukt gaan onder de krachten en machten van het oude lichaam. Maar eenmaal u en jij die daarmee te stellen hebt. Eenmaal u en jij die de Heer hebt liefgekregen. Eenmaal mag dat deel van het lichaam worden afgelegd. En mag u gelijkvormig worden aan Christus. Dan zul jij, als we de Heer kennen, storeloos, eindeloos, God zien van aangezicht tot aangezicht. Op een volmaakte manier. Als het nog niet zo is, net een waarschuwing doen uitgaan, gemeente, maar ik wil ook aan het eind van de verkondiging toch nog een appel doen op uw hart. Als het niet zo is, gemeente, dan moet u nog gered worden. Gered worden door de Heere, maar ook gered worden voor de Heere. En ook gered worden van de Heere. Dominee, wat zegt u nu? Gemeente, buiten Christus is God een verterend vuur. En het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Als we niet geborgen zijn achter het bloed van Christus, zullen we het eenmaal uitroepen. Bergen valt op ons, heuvelen bedekken ons voor het aangezicht van het Lam. U moet niet alleen gered worden door de Heere, maar u moet ten diepste ook gered worden voor de Heere, van de Heere. Want anders kunnen we hem nooit onder ogen komen. En zal hij ons eenmaal op de jongste dag wegstormen van voor zijn aangezicht. Zullen we voor eeuwig afscheid van hem moeten nemen. Maar daar besluiten we niet mee. Nee, geliefde gemeente, we zijn vanmiddag bepaald. Bij het zalige hemelleven. Het is nog verkrijgbaar. Het is nog te verkrijgen bij hem. En kind van God, volk van God vanmiddag. Dan nog een laatste vraag, voordat we daadwerkelijk amen zeggen. Is dit verlangen nu levend in uw, jou en mijn hart? Is dit verlangen nu levend? Wanneer we met vakantie zijn geweest, zijn we ongetwijfeld op prachtige plaatsen geweest. Maar we zitten nu weer in de Bethelkerk. En we gaan straks weer naar huis. Hoe prachtig die bestemming ook was in Zwitserland of Spanje of Frankrijk. Hoe prachtig die bestemmingen ook waren. We zijn er wel van teruggekomen. Want het was niet onze eindbestemming. We waren er niet thuis. Hoe mooi het ook was. Kind van God, zo is het ten diepste ook in het leven van Gods kerk. We zijn hier op de aarde. Maar we zijn niet thuis. Hoe we soms ook gehecht kunnen zijn aan het hier en nu. Ten diepste is hier niet ons thuis. En daarom, hebt u heimwee? Heb je heimwee? Eenmaal zult u God ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Want die heimwee hebben, komen thuis. Amen.